Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Tiende vers van Psalm 33. De schriftlezing voor deze avond is uit het boek van de profetieën van Jesaja, hoofdstuk 42 en daarvan de eerste 17 versen. Jesaja 42, vers 1 tot en met 17.
Zie mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven, hij zal het recht de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden en hij zal niet verbroken worden, totdat het recht op aarde zal hebben besteld en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft, die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij uw hand grijpen en ik zal u behoeden, en ik zal u geven tot een verbond des volks, tot een licht der heidenen, om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Ik ben de Heere, dat is mijn naam, en mijn eer zal ik aan geen ander geven, noch mijn lof de gesneden beelden. Zie, de voorafgaande dingen zijn gekomen, en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Zingt de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart, en al wat erin is, gij eilanden en hun inwoners. Laat de woestijn en haar steden de stem verheffen, met de dorpen die Kedar bewoont. Laat hen juichen, die in de rotstenen wonen, en van de top der bergen afschreeuwen. Laat hen de Heere de eer geven, en zijn lof in de eilanden verkondigen. De Heere zal uittrekken als een held, hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken, hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van ouds gezwegen, ik heb mij stilgehouden en heb mij ingehouden. Ik zal uitschreeuwen als een die baart, ik zal hen verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken en ik zal... En al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal hen doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Maar die zich op gesneden beelden verlaten, die tot de gegoten beelden zeggen, gij zijt onze goden, die zullen achterwaarts keren en met schaamte beschaamd worden. Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de Bijbellezing vindt u opnieuw in Handelingen 27 en deze avond willen we met Gods hulp vers 39 tot en met vers 44 overdenken. Handelingen 27, het 39ste tot en met het 44ste vers. Daar lezen we de tekst voor deze avond, Gods heilig woord. En toen het dag werd, kenden zij het land niet. Maar zij merkten een zekere inham die een oever had, tegen de welke zij geraden vonden, zo zij konden het schip aan te zetten. En als zij de ankers opgehaald hadden, gaven zij het schip aan de zee over, meteen de roerbanden losmakende, en het razeil naar de wind opgehaald hebbende, hielden zij het naar de oever toe. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop, en het voorschip vastzittende bleef onbeweeglijk, maar het achterschip brak van het geweld der baren. De raadslag nu der krijgslieden was dat zij de gevangenen zouden doden, opdat niemand ontzwommen zijnde zou ontvlieden. Maar de hoofdman, willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen. En beval dat degenen die zwemmen konden zich eerst zouden afwerpen en te land komen, en de anderen, sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. En alzo is het geschied, dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, u hebt ons in uw goedheid en in uw langmoedigheid aan de avond van deze door de weekse dag weer in uw bedehuis gebracht. Of u geeft dat als we de gang naar de kerk niet konden maken, we kunnen meeluisteren. Uw bewarende hand is over ons geweest, zoals die eenmaal was over Paulus en de andere opvarenden op het schip. We zijn, als we het goed beschouwen, niet in minder groot gevaar. Ons leven is broos en kwetsbaar. Op allerlei wijze wilt u ons daarop wijzen en aan herinneren. En wij bidden, Heere, van u, doe het ons beseffen. Doe het ons niet maar in het algemeen beseffen. Maar leer ons al zo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Heren, wij bidden van u of u ons vanavond ootmoed wil geven als we naderen voor uw heilig aangezicht. Wij hebben uw zegen niet verdiend. Het is zojuist nog opgemerkt in de consistorie. Ook wanneer wij ons aan de avond van een doordeweekse dag hebben afgezonderd om onder uw woord te komen, ligt daarin geen verdienste. Maar heren, we willen u wel vragen of u reden wil nemen uit uzelf en vanavond onder ons zou willen komen. Want als u met eerbied gesproken, met uw gunst en met uw genade bij ons wegblijft, o, dan zal het hier alles, ondanks het licht in dit kerkgebouw, toch donker zijn. Dan zal het ondanks de verwarming in dit kerkgebouw toch koud blijven. Heren, dan blijft het donker in ons hart en dan blijft het koud in ons hart. En we bidden of u zelf zou willen komen door uw woord en geest in de harten van mensen, kinderen zou willen spreken. Heren, u weet ook van degene die met een bede, met een zucht om een woord van u hun plaats hebben ingenomen en vanavond meeluisteren. Wil u hen niet beschamen, heren? Want u hebt het gezegd in uw woord, dat u niet beschamen zult degene die het van u verwachten. Wil u dan geven dat er vanavond voor hen een woord bij mag zijn? En wil dan toch leiden in het spreken en in het luisteren? Laat ons niet over met elkaar, maar wil er zelf toch in het midden zijn. Heer, u kent alle zorgen. U weet van de dingen die meegegaan zijn over de drempel van dit kerkgebouw heen, zorgen van het werk misschien, of van het gezin, van het leven, van iedere dag. Zorgen met betrekking tot onze gezondheid, zorgen met betrekking tot onze eenzaamheid, we bidden van u. Wilt u alles schenken wat nodig is? En geef dat we onze zorgen ook aan u mogen bekendmaken in het gebed. Dat we ons hart voor u mogen uitstorten. Dat we ook mogen ondervinden dat u een helper wil zijn, ook voor de tijd. Maar boven alles, geef dat we u nodig mogen hebben voor de eeuwigheid. Laat u vanavond geestelijk onderwijs mogen zijn vanuit dit gedeelte. Geef ons diepe eerbied voor uw heilig woord, Heere. Opdat wij mogen horen naar datgene wat u bedoelt te zeggen, ook in dit verslag van de storm op zee. Er liggen lessen in voor het geestelijke leven. Maar ook voor het dagelijkse leven. En als het goed is, zijn die dingen, en geef dat het zo mag zijn of mag worden, met elkaar verbonden. Heere, wil u met ons zijn en wil u ook gedenken aan degene die later deze week nog naar het ziekenhuis moeten. Bijzonder denken we aan zuster Van Dam, we dragen haar aan u op en we bidden of u haar alles wil schenken wat nodig is. Heren, wij bidden voor anderen van wie we de namen niet noemen, maar van wie de omstandigheden en de namen bij u bekend zijn. Laat er vanavond ook een woord bij mogen zijn voor de jongeren en voor de kinderen, niet minder voor de ouderen. We bidden of u aan ons land en volk gedenken wil. Ook nu we horen hoe het coronavirus weer om zich heen grijpt. En juist ook mensen in gebieden waar veel kerken te vinden zijn, treft. Heren, wil u als een beschermend schild zijn met ons. En wil u uw bewarende hand uitstrekken, ook over kerkelijk Nederland. Want het zou zomaar kunnen dat de pijlen van de samenleving zich juist naar aanleiding van deze gebeurtenissen des te meer zouden gaan richten tegen uw woord en tegen uw dienst. En wij bidden, Heere, of u als de grote koning die alle macht hebt in hemel en aarde wil geven wat nodig is. U weet het zoveel beter dan wij. Maar bescherm, Heere, heel bijzonder ook uw kerk in het woeden van de storm en van de golven. Als we dat ook ondervinden kunnen in deze tijd, we bidden u om wijsheid voor de overheid. We bidden, Heere, om kracht en alles wat nodig is voor degenen die in de gezondheidszorg en in het onderwijs werkzaam zijn. We bidden of u zich ontfermen wil en boven alles wil geven dat wij zoals uw woord dat zegt, de roede niet alleen mogen gevoelen, maar ook mogen horen. Dat wil zeggen, uw stem mogen horen als u komt en als u roept door gebeurtenissen en ook door ziekte heen. Heere, geef dan dat we door uw genade gehoor mogen geven aan dat woord van de oude profeet. Hoor de roede en wie ze besteld heeft. Zo bidden we om wat nodig is. Laat de vermoeidheid misschien van een dag werken of een aantal dagen werken achter ons geen vat op ons hebben deze avond. Maar geef ons met aandacht en boven alles, Heere, met een zegen te mogen luisteren. Geef uw dienaar wat nodig is. Heere, wil u hem de woorden schenken. Wil u hem licht geven van boven. Dat hebben we zo onmisbaar nodig. In eigen kracht kunnen we niets. Wil u het dan geven? En wees ons zo deze avond nabij en goed. Bekeer hen die onbekeerd zijn. Breng nabij degene die van verre staan. Onderwijst u uw volk en kinderen. Hoor en verhoor ons. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 93, het derde en het vierde vers. Maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die in uw almacht palen stelt. De grote zee zwijgt op uw wenk en wil. Hoe fel zij bruis, hoe fel zij woede stil. En ook het vierde vers, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt zal bestaan. 3 en 4 van Psalm 93. Straks bij de uitgang is er één collecte voor de kerk. Geliefde gemeente, de Heere is een verrassend God. Dat is een uitdrukking die wij nog wel eens kunnen horen en misschien soms wel eens gebruiken. Maar dat zouden we zeker ook wel kunnen zeggen in het licht van de woorden uit Jesaja 42 die we zojuist hebben gelezen. Want daar zegt de Heer het: ik zal de blinden leiden in een weg die zij niet geweten hebben. En ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot een licht maken. En het kromme tot recht maken. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. De Heere is een verrassend God. Of zoals Kobrugge het ooit heeft gezegd, hij leidt zijn heiligen wonderbaar. Op een onnavolgbare manier. Op een manier waarop zij nooit gerekend hadden. En toch op een heilige manier. En toch op een goede manier. Ik geloof vast, gemeente, dat de apostel Paulus, toen die na meer dan 2 weken in die storm te hebben verkeerd op de zee, uiteindelijk aangekomen op het eiland Malta, dat niet met die woorden natuurlijk, maar inhoudelijk wel heeft erkend en heeft ervaren en heeft beleden. Dat de Heer hem had geleid in een weg waarop hij nooit had gerekend, door een schipbreuk heen. En daar willen we deze avond met Gods hulp bij stilstaan, om na te gaan wat er op die reis met de apostel gebeurde en met de andere opvarenden op het schip, maar natuurlijk ook weer de vraag stellend wat dat te zeggen heeft voor u en voor mij, voor ons allen deze avond. We schrijven bij onze tekstwoorden de schipbreuk bij Malta. En we letten op 3 dingen. Allereerst wat dat betekent voor Paulus. In de tweede plaats wat dat betekent voor de andere opvarenden. En tenslotte wat dat betekent voor de eilandbewoners. Schipbreuk bij Malta. Wat dat betekent voor Paulus. Wat dat betekent voor de andere opvarenden. En wat dat betekent voor de eilandbewoners. En de Heere geven dat we vanavond bij het licht van zijn geest ook zouden mogen zien wat dat te betekenen heeft voor ons persoonlijk. 2 weken lang, gemeente, is het schip geweest in de storm op de Middellandse Zee. 2 weken lang hebben de mensen aan boord van dat schip niet anders gehoord dan het geloei van de storm en het gebruis van de wateren en het gekraak van het schip en het gekreun van de bemanningsleden en de anderen die op dat schip waren. Ongetwijfeld, ze zijn in levensgevaar geweest. En alle hoop om behouden te worden is hen in die 2 weken ontvallen. Ze zagen overdag geen zon meer en ze zagen 's nachts de sterren niet meer. Ze konden zich op geen enkele wijze meer oriënteren. Ze wisten niet meer waar ze waren. Alles was donker en de dood was heel dichtbij. En dan, na 2 weken, hoort het geoefende oor van de bemanningsleden van het schip voor het eerst een geluid dat ze herkennen. En dat ze al die tijd niet hebben gehoord. Het geluid van golven die stuk breken op de kust. En als ze dat horen, ja, dan beseffen ze, we zijn dicht bij land en de redding is nabij. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant, het gevaar dat we zo dicht bij land nog op een ondiepte zullen lopen. En dat het schip te pletter loopt en dat de bemanningsleden alsnog omkomen, is even goed aanwezig. En dan besluiten de bemanningsleden om de ankers uit te werpen en het schip in het donker van de nacht stil te leggen. We hebben daar de vorige keer nog over nagedacht. Er staat in het slot van vers 27 dat de scheepslieden vermoeden dat hun enig land naderde op grond van dat geluid van de brekende golven. En in vers 29, zo hebben we toen gehoord, stond er, ze vreesden dat ze ergens op harde plaatsen vervallen mochten en wierpen vier ankers van het achterschip uit en wensten dat het dag werd. Wat er toen ook nog gebeurd is, dat is dat de apostel Paulus de bemanningsleden en de anderen op het schip moed heeft ingesproken en heeft gezegd dat het nodig was dat ze iets zouden eten. Het laatste stukje van de reis zou misschien nog heel moeilijk en heel zwaar kunnen worden. En het was goed om nog versterkt te worden. Toen heeft Paulus daar op het schip iets wonderlijks gedaan. Onze laatste versen van de vorige keer, waarbij we de apostel in dat gezelschap van 273 heidenen en dan nog twee van zijn metgezellen en Paulus zelf, dat maakt 276, maar dat Paulus te midden van dat overwegend heidense gezelschap gebeden heeft om een zegen over de maaltijd. Dat hij de naam van God te midden van het stormgedruis en te midden van de duisternis heeft beleden voor de mensen daar aan boord van dat schip. En dan wordt het gaandeweg ochtend. En stukje bij stukje kunnen de mensen aan boord van het schip iets meer onderscheiden van hun omgeving. We krijgen de indruk dat de storm voor een deel is gaan liggen, dat het rustiger is geworden. En we kunnen ons wel voorstellen dat de mensen aan boord van het schip, ja, hebben gedaan wat wij allemaal zouden doen. Dat ze aandachtig turen door het donker om te kijken waar zouden we zijn. Wat is dat precies voor land wat we vermoeden waar we dichtbij gekomen zijn? En dan lezen we aan het begin van de tekst van deze avond, vers 39. En toen het dag werd, toen het daglicht doorbrak, kenden zij het land niet. Dus ze zien wel een kustlijn, maar de zeelieden, ze herkennen niet waar ze precies zijn. Wij weten, ze zijn bij Malta aangekomen. En ze hebben Malta misschien nooit van deze kant gezien, misschien ook nog wel nooit zo gezien. Ze kenden niet waar ze waren. Maar wat ze wel zien, zegt vers 39, is een zekere inham die een oever had. Een inham waar het water zo nog wat rustiger lijkt te zijn. En daar aan de kust een oever, een zanderige kust, waarvan ze hopen dat ze daar het schip aan land kunnen brengen. Zo staat het er ook aan het slot van vers 39, tegen de welke zij geraden vonden, zo zij konden het schip aan te zetten. Kijk, ze konden niet zomaar op alle plaatsen van Malta bij een rotsige kust het schip aan land brengen. Daar hadden ze inderdaad een inham voor nodig. En nu heeft de Heere gegeven dat dat schip zo in het zicht van die inham tot stilstand gekomen is. En om dan de kust echt te bereiken, de kust die betrekkelijk dichtbij gekomen is, moeten de mannen aan boord van het schip aan het werk. Wij zouden kunnen zeggen, ze moeten ook de middelen gebruiken. We lezen het in vers 40. Ze halen de ankers weer op. Of, dat zou ook bedoeld kunnen zijn, ze snijden de lijnen waarmee de ankers aan het schip verbonden waren door. Eén van die twee dingen wordt met het grondwoord in elk geval bedoeld. Het schip komt los van de ankers. Ze geven het schip, zo staat er in vers 40, aan de zee over. Ze maken de roerbanden los. Het is wat moeilijk voor te stellen voor ons wat dat precies geweest is. Maar het betekent in elk geval dat ze het schip dan beter kunnen sturen. En ze hijsen het razeil, het kleine zeil, voor in het schip. Zodat de wind het schip naar de oever zal sturen. Ze hielden het naar de oever toe, zo zegt vers 40. En dan komt het schip in beweging. En het komt dichter bij land. En dan loopt het op een ondiepte. Vers 41. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had. Het staat er eigenlijk heel schilderachtig beschreven. Een zandbank of een rif of wat het ook geweest is. In elk geval een bepaalde ondiepte met aan beide kanten water. Waar het schip wel doorheen had kunnen varen. Aan beide kanten de zee. Maar het schip loopt precies op dat ondiepe stuk. De Heere zorgt ervoor. We komen daar straks nog wel op terug. De Heere zorgt ervoor dat dat schip vastloopt. En dan blijft het met de voorkant vastzitten op die zandbank of wat het ook precies geweest is. En terwijl dat schip aan de voorkant vastzit, haasten alle mensen aan boord van het schip zich naar de voorzijde van het schip. Want ze beseffen, aan de achterzijde is ze des te gevaarlijker. Het begint daar steeds meer te kraken en de golven, ze oefenen hun geweld uit op de achterzijde van dat schip. En op zeker moment breekt dat schip. En dan zijn we inmiddels gekomen bij het 42e vers. De raadslag nu der krijgslieden was dat zij de gevangenen zouden doden. Er gebeuren in korte tijd eigenlijk hele aangrijpende dingen. En nogmaals, we zullen straks gaan horen wat dat betekent voor Paulus, voor de opvarenden, voor de mensen op Malta. Maar laten we ons eerste gebeurtenissen nog wat verder voorstellen. Nadat het schip gebroken is, nadat de opvarenden zich samen dringen aan de voorkant van het schip, besluiten de krijgslieden, de Romeinse soldaten, de mannen die onder leiding van Julius, de hoofdman, stonden en die de opdracht hadden om de gevangenen te bewaken, om die gevangenen allemaal te doden. En een van die gevangenen was Paulus. Dat staat tegen de achtergrond en ik denk dat wij die achtergrond wel kennen, dat de Romeinse soldaten de opdracht hadden om een gevangene zo te bewaken dat ze eigenlijk met hun eigen leven verantwoordelijk waren. Als een gevangene ontsnapte, dan moest de soldaat die de gevangene te bewaken had daarvoor boeten met zijn eigen leven. Dan moest hij de straf dragen die de gevangene eigenlijk had moeten ondergaan. En dat beseffen de Romeinse soldaten in dit kritieke ogenblik heel goed. Straks dan zal het nog gebeuren dat een aantal gevangenen overboord springt en zich al zwemmend aan de kust in veiligheid weet te begeven. Dan ontsnappen ze. Dan worden ze straks niet veilig in Rome gebracht. En dan wordt dat de soldaten aangerekend en dan moeten zij sterven. Nee, dan is het nog maar beter om die gevangenen op dit moment te doden door de situatie van overmacht. Dat is wat er in het hart van de soldaten omgaat. Het is wel buitengewoon ondankbaar. Want de krijgslieden, de soldaten, ze hadden verschillende keren gehoord wat Paulus gezegd had. Ze hadden zojuist nog Paulus horen bidden. Ze hadden me horen gewagen van de hoop dat de Heere alle mensen veilig aan land zou brengen. Menselijk gesproken hadden ze hun leven aan Paulus te danken, want Paulus had gezegd dat alle opvarenden hem op zijn gebed geschonken waren. En nu willen ze Paulus en de andere doden. U ziet daarin ook een aanval van de vorst der duisternis. De vorst der duisternis die wil beletten dat Paulus in Rome komt om daar het evangelie te verkondigen. En dat moest gebeuren. Paulus moest ook voor de keizer gesteld worden. Maar dan greep de Heere in. De Heere gebruikt daarvoor de hoofdman Julius, vers 43. Maar de hoofdman willende Paulus behouden. Dat is iets wonderlijks geweest. Julius, Romeinse hoofdman, heidense hoofdman, hebben we al een aantal keren ontmoet. En steeds weer bleek hij Paulus welgezind. In Sidon, net iets boven Israël in het huidige Libanon, waar het schip voor de eerste keer aan land ging, heeft Julius aan Paulus toestemming gegeven om daar gemeenteleden, broeders te bezoeken. En ook later lijkt Julius Paulus goedgezind straks in Rome opnieuw en hier ook. De hoofdman willende Paulus behouden, belette hun dat voornemen. Dus hij verbiedt het zijn onderdanen, zijn soldaten, om de gevangenen te doden. En met dat hij dat verbiedt, neemt hij als het ware zelf de verantwoordelijkheid over. Als de gevangenen zullen ontsnappen, dan zal hij daarvoor gestraft moeten worden. Dat geeft ook iets aan van het vertrouwen wat er was bij Julius. In de woorden van Paulus, eerst niet, maar inmiddels wel. En dan geeft Julius de opdracht om zo goed en zo kwaad als het kan zich in veiligheid aan het vasteland te brengen. Degenen die zwemmen kunnen, die moeten eerst het schip verlaten. Al zwemmend proberen aan land te komen. En de anderen, zo staat er in vers 44, sommigen op planken en sommigen op enige stukken van het schip. Het schip dat voor een deel al in stukken gebroken was, waar een deel van de lading en allerlei losse onderdelen natuurlijk al uitgeraakt waren. En allerlei onderdelen van dat schip dreven daar rond en met behulp van dat wrakhout brengen de anderen zich in veiligheid, geholpen door degene die zwemmen kunnen. En dan lezen we aan het slot van vers 44. En alzo is het geschied dat zij allen behouden aan het land gekomen zijn. Als ze daar dan uiteindelijk allemaal aan de oever staan. En het is in die tijd ongeveer hetzelfde seizoen geweest als wat we op dit moment meemaken. De herfst had zijn intrede gedaan. Dus die mensen hebben daar gestaan, ongetwijfeld rillend en doornat. Maar als ze daar staan aan de oever van Malta en de mannen worden geteld, dan blijken het er 276 te zijn. Niemand wordt gemist. Wat betekent dat? Wat er hier gebeurt en wat we zo in grote lijnen even hebben geschetst en zijn nagegaan vanuit de tekst. Wat voor boodschap ligt daarin? Daar gaat het om, gemeente, ook voor vanavond. En laten we dan allereerst maar nagaan wat dat heeft betekend voor de apostel Paulus. Ik zou daar deze avond in onze eerste gedachte drie dingen van willen zeggen. Het eerste wat dat voor Paulus betekent, dat is: God heeft hem bewaard. De Heere heeft in de storm en door de schipbreuk heen en door de doodsdreiging van het zwaard van de Romeinse soldaten heen zijn bewarende hand over Paulus uitgestrekt. En Paulus is samen met Lucas en samen met Aristarchus, die twee metgezellen van hem die meereisden, Paulus is door de Heere bewaard in het grootste gevaar. Hij is wel beproefd. Paulus wist toen hij aan boord van dit schip ging ook niet dat hij in een storm terecht zou komen. Hij wist wel dat hij naar Rome zou gaan. Maar hij wist niet dat hij in een storm terecht zou komen. En Paulus was een mens van gelijke beweging als wij. Hij heeft ook die aangrijpende donkere dagen en nachten meegemaakt. Hij is beproefd, dag in dag uit. Maar God heeft hem bewaard en de Heer heeft waargemaakt. Wat Psalm 91 zingt, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. Wat zal dat een wonder geweest zijn voor de apostel. De Heere heeft hem bewaard, de Heere is machtig om door de grootste gevaren heen te bewaren. Ook als de dood zo dichtbij is, ook als alles donker en duister is, ook als een mens zich in de letterlijke zin, en zo was het aan boord van het schip, niet eens meer oriënteren kan, als er geen zon en geen sterren meer te zien zijn, als een mens heen en weer geslingerd wordt, ook als een mens daar is bijna alleen, te midden van allemaal heidenen. Zo was het ook aan boord van dat schip. Maar de Heere was bij machte om Paulus te bewaren. En de Heer is nog steeds dezelfde. Hij is bij macht om te beschermen in het grootste gevaar. Maar er is iets wat daar voor de apostel nog ver bovenuit gegaan is. En dat is het tweede wat ik zou willen opmerken als het gaat om de betekenis die deze dingen hebben voor de apostel Paulus. Dat is dat God zijn woord heeft vervuld. Dat is nog veel meer. Het is natuurlijk heel groot. Als een mens bewaard wordt door allerlei gevaren heen. Stel je voor, je bent ziek. En de Heere spaart en bewaart door de ziekte heen. Of je krijgt een ongeluk en de Heere bewaart door dat ongeluk heen. En hij geeft weer herstel. Of hij bewaart ternauwernood voor een ongeluk. Dat is groot, dat is indrukwekkend. Daar mogen we de hand van de Heer ook wel in opmerken. Maar bij Paulus was er iets wat daar zo ver bovenuit ging. En dat was, God had hem een belofte gegeven. De Heere had tegen hem gezegd dat hij in Rome voor de keizer gesteld zou worden. Dat kunt u al lezen in een van de vorige hoofdstukken. En dat kunt u ook weer lezen in het 27e hoofdstuk. We hebben daar, kijkt u nog even met mij mee, we hebben daarvan gehoord toen Paulus sprak over die engel Gods die bij hem stond, vers 23, waar Paulus het zegt, want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, Paulus zegt, ik ben Gods eigendom, welke ik ook dien, ik ben zijn dienstknecht. En die engel heeft het gezegd uit naam van de God, wiens ik ben en welke ik dien. Vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden. En God heeft u geschonken, alle die met u varen, dat had de Heere één en andermaal aan Paulus beloofd. Dat hij in Rome zou komen. En de tweede keer dat de Heer het beloofde, heeft de Heer ook nog gezegd, allen die met u varen worden u geschonken. En als Paulus, gemeente, nu aan de oever van Malta komt, en hij staat daar op het strand, koud, doornat, geloof ik toch dat het in zijn hart gezongen heeft. Hij houdt getrouw zijn woord. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. Begrijpt u, gemeente, dat is nog zoveel meer dan alleen maar de bewaring. Die bewaring is een grote genade van de Heere. Maar dat de Heer het beloofd had en dat hij zijn belofte waar maakte, dat is zoveel meer, want daarin heeft de Heere laten merken aan Paulus. Daarmee heeft de Heer het weer een keer bewezen aan Paulus, dat hij de levende God is. Dat hij de sprekende God is. Dat hij niet alleen de belovende God is, maar ook de vervullende God. Dat hij echt doet wat hij zegt. Zou dat niet in Paulus zijn hart hebben gezongen? Zou dat niet tot zijn diepe verwondering en zijn vreugde zijn geweest? Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. En ook al kan de Heere dan ook vandaag zijn kinderen wel in de beproeving brengen, en in de diepte, en in de stormen, en in de duisternis. Maar als de Heere zijn woord meegeeft, en hij gaat dwars door alle moeite en alle ellende en alle zorgen heen zijn woord vervullen. En u mag uiteindelijk opmerken dat de Heere gedaan heeft gelijk hij gesproken heeft. Hoe God verheerlijkend en hoe geloofsversterkend zijn zulke wegen ook niet. Zou dat ook niet een van de redenen geweest zijn dat de Heere Paulus in deze weg leidde? Ik zal de blinden leiden in de weg die zij niet geweten hebben. En ik zal ze doen treden in paden die zij niet geweten hebben. En ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot een licht maken. En het kromme. Heere, waarom die storm? En waarom deze doodsdreiging? En waarom deze tegenslag? U had het toch beloofd dat ik in Rome voor de keizer gesteld zou worden. Maar ik zal het kromme tot recht maken. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal ze niet verlaten. Ziet u, gemeente, hoe Jesaja 42 letterlijk in vervulling gaat. In de geschiedenis die voor ons ligt en in het leven van Paulus. En die God leeft nog. Gods kinderen kunnen wel eens in de smeltkroes van de beproeving worden gebracht. In de stormen van het leven. Maar ik zal hen niet verlaten. Dat zegt de Heere vandaag nog. En als Hij zijn woord waar maakt, door alle moeite en door alle onmogelijkheid en door alle beproeving heen, wat een wonder en wat een zegen is dat. Als tweede. En dan het derde, voor Paulus, dat is dat Paulus een ander werkterrein ontvangt. Malta. Had hij zelf nooit aan gedacht. Paulus had wel Rome voor ogen. Daar had de Heer over gesproken. Paulus, u moet voor Rome, voor de keizer gesteld worden. Dat wist Paulus wel. En Paulus had ook een verlangen om naar Rome te gaan. Daar heeft hij over geschreven, al in zijn brief. Die hij schreef toen hij nog nooit in Rome geweest was. Dat hij verlangend was om zeer haast naar Rome te komen. Paulus had Rome, om zo te zeggen, wel op zijn lijst geschreven. Daar moest hij het evangelie prediken. Daar wilde hij het evangelie prediken. En nu brengt God hem op Malta. En u moet het maar eens op een ander moment een keer nakijken. In sommige Bijbels staat zo'n kaartje van de zendingsreizen van Paulus. Maar Malta is zo'n eiland. Ik kom er straks nog wel even op terug in de derde gedachte. Maar zo'n eiland midden in de grote Middellandse Zee. Daar had Paulus echt niet aan gedacht. Om daar te gaan preken. Om daar met Gods woord te komen. En de Heere zegt. Nee, de Heere zegt het niet eens. De Heere brengt hem er. En toen Paulus daar kwam, zal het ook wel zijn gaan zingen in zijn hart. Heilig zijn, o God, uw wegen en niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Dus tot nog toe hebben wij de geschiedenis kort nagegaan en vervolgens ons afgevraagd, wat heeft dat te betekenen gehad voor Paulus? Dat was de eerste gedachte. In de tweede plaats, wat heeft dat te betekenen gehad voor de opvarende? En dan laat ik Lucas en Aristarchus, die metgezellen van Paulus, een ogenblik buiten beschouwing. Daar zou misschien nog wel iets over te zeggen zijn. Maar ik wil me vooral richten in de tweede gedachte op de vraag, wat heeft dat nu te zeggen voor die 273 anderen die ook aan boord van het schip waren? En ik roep nog even in uw herinnering terug wie dat precies geweest zijn. We kunnen ze verdelen eigenlijk in drie belangrijke groepen. Een klein aantal van die 273 zijn de bemanningsleden geweest. Stuurman, schipper, de matrozen. Een tweede groep, dat is geweest de krijgslieden, de soldaten die geroepen waren om de gevangenen te bewaren, onder leiding van Julius. En de derde groep, dat waren de gevangenen. En die gevangenen, dat waren mensen die een misdaad op hun geweten hadden. Die naar Rome werden gebracht, waarschijnlijk om daar allemaal te sterven. In het grote amfitheater. Mensen met een geruïneerd leven. Mensen die misschien ook het leven van een ander verwoest hadden. Mensen met veel zonde in hun leven. De gevangenen. Dat was een groep. En over die krijgslieden kunnen we ook al niet zoveel goed zeggen. Heidenen natuurlijk, heidense soldaten. Maar het zijn die krijgslieden die zojuist van plan zijn geweest om Paulus en de andere gevangenen allemaal maar te doden. Om hun leven te nemen, om hun eigen leven te redden. U ziet in dat optreden van die krijgslieden, van die soldaten, iets van: als wij maar blijven leven en als wij het vegenlijf maar redden, ook al kost dat aan het leven van een ander, dat geeft niet. Dat is dat harde wat u ziet. En dan die derde groep, de zeelieden, de bemanningsleden. Ja, dat waren die mensen die eerder in de geschiedenis met de reddingssloep, met de boot, er vandoor wilden gaan. Zichzelf in veiligheid wilde brengen ten koste van de rest. Maar het zijn allemaal heidenen geweest. 273 mensen met een ziel voor de eeuwigheid. Aan boord gegaan van het schip in de kleine Aziatische stad Myra. Met de gedachte: over een paar maanden zijn we daar en daar of komen we daar weer terug. Niet beseffend in wat voor groot gevaar ze zouden komen. Onbekeerde heidenen. En nu laat God deze dingen ook gebeuren voor hen. De Heere schudt in de letterlijke zin aan hun leven. Ze zijn heen en weer geslingerd door de golven op het schip. Ze zijn heen en weer geschud. God heeft hen bepaald door de storm, door de vreselijke storm heen, bij de broosheid van hun leven. Zoals Psalm 107 dat zingt: ze dansen en ze waggelen als een dronken man, en al hun wijsheid wordt verslonden. Zo staat het in die psalm. Als mensen komen in zo'n storm midden op de zee, ach, dan baat alle stuurmanskunst en alle zeemanskunst niets meer. Ze zijn in groot gevaar en de dood was maar een handbreed van hen vandaan. God kwam met zijn roepstemmen. En niet alleen met de roepstem waardoor ze de broosheid van hun leven leerden. Maar God bracht dag in dag uit één van zijn knechten, of als we goed tellen, drie van zijn knechten aan boord van dat schip. God bracht Paulus bij die 273 mensen. En Paulus heeft gesproken, laten we het zo nog even nagaan, de eerste keer in vers 10 waarschuwend. Er staat aan het slot van vers 9: Paulus vermaande hen en zei tot hen: mannen, ik zie dat de vaart zou geschieden met hinder en grote schade, niet alleen van de ladingen van het schip, maar ook van ons leven. Dus Paulus heeft gewaarschuwd. Paulus heeft vervolgens, dat is de tweede keer dat hij spreekt, ook getuigd. Dat is in die verse die ik zojuist al aanhaalde, vers 23 tot en met vers 25. Want dezezelfde nacht heeft bij mij gestaan een engel Gods, wiens ik ben, welke ik ook dien, zeggende: vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden, en zie, God heeft u geschonken alle die met u varen. Dus dat waren getuigende woorden, waarin Paulus wees op de ene ware, de levende God, de sprekende God. De God die mensen wil behouden. En toen heeft Paulus nog een derde keer gesproken. Dat waren, als ik het zo zeggen mag, afsnijdende woorden. Toen daar een paar man was die aan boord wilde gaan van die reddingssloep. En toen heeft Paulus gezegd: nee, maar als ze niet aan boord van dit schip blijven, kunnen ze niet behouden worden. En toen is dat schip, toen is die reddingssloep, toen is die boot letterlijk afgesneden van het schip. En toen heeft Paulus nog weer bemoedigende woorden gesproken, voor de vierde keer. Vers 33 en 34, daarom vermaan ik u spijze te nemen, want dat dient tot uw behoudenis, want niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. En al die vier keer dat de apostel gesproken heeft, en dat weten we vanuit Gods woord, en misschien heeft Paulus nog wel vele andere keren en andere momenten ook gesproken, dat laat zich wel denken, maar daar weten we verder niet van. Maar al die keren kwam God, mag ik het zo eens zeggen, gemeente, aan boord van een schip vol met heidenen. Kwam God met zijn woord tot mensen die heel hun leven verwoest hadden en in puin hadden liggen. En God zocht ze op met de roepstem van de storm en van de golven. En met de woorden waarschuwend, bemoedigend, getuigend, afsnijdend, maar met de woorden van zijn dienaar Paulus. God zocht die mensen op. Wat heeft het uitgewerkt? Wat heeft het veranderd in het leven van die mensen? Daar zwijgt de Bijbel over. Er zijn Bijbeluitleggers die vermoeden dat Julius tot bekering is gekomen, maar helemaal zeker weten doen we dat niet. Wat heeft het gemeente, laten we de vragen maar doortrekken, wat heeft het uitgewerkt? Naar ons toe. We leven nog steeds en we hebben geleefd de achterliggende anderhalf jaar in bijzondere tijden. In stormachtige tijden. In onzekere tijden. En misschien dat ons levensschip ook door allerlei andere omstandigheden wel heen en weer geslingerd werd. En we hoorden de roepstemmen en we kunnen nog roepstemmen horen. En te midden van al die roepstemmen, te midden van alle golven en storm, kwam de Heere nog steeds weer met zijn woord. God zoekt gemeente behoud van zondaren. Als dat ergens blijkt, dan is het wel aan boord van dat schip. Het waren allemaal geen mensen die erom gevraagd hadden. Het waren geen mensen die het verdiend hadden. Maar God kwam met zijn woord. En God is gekomen met zijn woord in de achterliggende tijd tot u en tot mij. Wat heeft het uitgewerkt? Heeft het gedaan waartoe Psalm 97 oproept? God heerst als opperheer. Dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland. We willen het eerst gaan zingen. 97 vers 1. Zijn er niet de roepstemmen afgekomen op die opvarenden toen ze hebben gezien in het leven van die ene man en van die twee anderen die met hem waren aan boord van het schip, dat zij een geheim kenden. Het geheim van een levende God die tot hen sprak. Waardoor de apostel Paulus niet hoefde te vrezen, maar te midden van een vrezende bemanning en vrezende opvarende heeft gezegd: zijt goedsmoeds. De Heere heeft zo gewaarschuwd en de Heere heeft geklopt op het hart van de bemanningsleden, maar de Heere heeft ook gelokt en ook genodigd in al datgene wat Paulus mocht getuigen, ook toen hij zijn hoop uitsprak en zijn verwachting en de vaste zekerheid uitsprak. Al degenen die met mij varen, zijn me geschonken. En toen ze gemeente daar uiteindelijk allemaal op de oever aankwamen, toen daar ook die bemanningsleden bij stonden die eerder hadden geprobeerd om met die sloep te ontsnappen, toen daar ook die krijgslieden bij stonden die geprobeerd hebben om de gevangenen te doden, wat hen ternauwernood belet werd, toen ze daar allemaal stonden, toen hebben ze het gezien, ook gezien. Het is echt waar wat God zegt, wat de God van Paulus zegt, dat doet hij ook. Werkelijk. En ze hebben er misschien niet van verstaan wat de apostel Paulus er ook nog in zou hebben gehoord. Die afbeelding die er in deze hele geschiedenis ligt van de wonderlijke wijze waarop de Heere een mens door de storm en door de golven en door de ondergang heen uiteindelijk behouden aan de kust brengt. Want die belofte ligt er toch eigenlijk ook in deze geschiedenis. Matthew Henry trekt die lijn in zijn bekende Bijbelverklaring ook. Dat die laatste woorden van ons teksthoofdstuk van deze avond: en al zo is het geschied dat ze allen behouden aan het land gekomen zijn, ook iets weergeeft van die wonderlijke wijze waarop de Heere zijn kerk thuis brengt. Door de stormen en de golven heen, van alle vijandschap en alle beproeving en alle vervolging en wat er niet zijn kan. Ondanks wie ze zelf zijn, God brengt ze eenmaal voor eeuwig thuis. Ik heb wel eens gehoord van een oude dienaar van God die inmiddels al lang juicht voor Gods troon. Die zei: als ik er komen mag, dan zal het niet zijn staande op de voorplecht van het schip, triomfantelijk kijkend naar de reis die ik heb afgelegd, maar dan zal het zijn me vastklampend aan een stuk wrakhout. Maar als ik maar aan mag komen. God staat ervoor in dat al zijn kinderen door de storm en door de golven uiteindelijk worden thuisgebracht. Al zo is het geschied dat ze alle behouden aan land gekomen zijn. Ja, daar is deze geschiedenis dan ook een afbeelding van. Al gaat het in deze geschiedenis natuurlijk, dan keren we wel terug naar de geschiedenis. Al gaat het in deze geschiedenis ook om een stukje zendingsreis van de apostel. Een wonderlijke zendingsreis, een zendingsreis in een weg die hij niet geweten heeft, maar toch. En zo komt Paulus dan ook op Melite of Malta. Dat is hetzelfde. En wat betekent dat? Dat was het laatste waar we vanavond nog iets over zouden proberen op te diepen. Wat betekent dat dan voor de eilandbewoners? Dan blikken we vanuit onze tekstwoorden van vanavond nog even vooruit. Wat waren dat voor mensen? U vindt ze aangeduid in vers 2 en vers 4 van het volgende hoofdstuk. Daar worden de inwoners van Malta of Melite op een heel bepaalde manier genoemd. Ze worden de barbaren genoemd. En barbaar is in de taal van het Nieuwe Testament een aanduiding voor alle mensen die geen Grieks of geen Latijn spreken. Die mensen in de oren van de Grieken en van de Romeinen brabbelden ze maar wat. En daar is het woord barbaros, zoals het er letterlijk staat, eigenlijk van afgeleid. De barbaren. Dat waren mensen die ergens ver in de vreemde leefden. En het waren vooral ook, en dat is wat onze aandacht bijzonder moet hebben, heidenen. Dat blijkt wel uit hun reactie als de Heer straks dat wonder doet. En daar hopen we dan een volgende keer wel over na te denken. Met die adder die Paulus bijt, maar waar Paulus niets aan overhoudt. Dan blijkt uit de reactie van de barbaren op Malta, van de inwoners van Malta, dat het heidenen zijn geweest. Mensen verzonken in het blinde heidenen, maar ook mensen met een ziel voor de eeuwigheid. Eilandbewoners, en nu komt God ook op Malta, ook op dat eiland. Mensen die naar God niet vroegen, mensen die naar God niet hebben gezocht, mensen verstrikt in de duisternis van hun heidense bijgeloof. Maar God brengt Paulus door de storm en de golven bij hen. En we weten vanuit het vervolg dat Paulus er samen met de anderen 3 maanden lang is geweest, dat er wonderen zijn gebeurd. En door die wonderen heeft de Heer een getuigenis gegeven dat hij de enige ware God is en dat Paulus zijn dienaar was, zijn knecht was. En ongetwijfeld heeft Paulus de wonderen vergezeld laten gaan van de woorden van de prediking. Paulus heeft gepreekt. God zocht mensen op Malta op met zijn woord. Net zoals dat wij hoorden dat de Heere mensen aan boord van dat schip opzocht. Kunnen we het hier ook zeggen over de inwoners van dat eiland. Als de schipbreuk niet had plaatsgevonden, was dit nooit gebeurd. Ziet u hoe de Heere alles gebruikt in zijn raad. Dat de Heere alles zo wonderlijk leidt. En als de Heere dan komt met zijn woord, en dan trek ik de lijn nog iets verder door, dan gaan er oude beloften in vervulling. En dat hebben we ook gelezen. Uit Jesaja 42. Want in dat hoofdstuk lezen we hoe daar heel bijzonder beloften klinken voor de eilanden. Slot van vers 4 van Jesaja 42 zei: en de eilanden zullen naar zijn leer wachten. En in vers 10 wordt het gezegd: zing de Heere een nieuw lied, zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart. En al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. En in vers 12 wordt gezegd: laat hem de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. Hoort u, gemeente, hoe die oude belofte van God in Jesaja 42 in deze geschiedenis in vervulling gaan. De eilanden krijgen te horen op de eerste zendingsreis van Paulus Cyprus al. En later op deze tocht Kreta, schone havens. En nog een stuk verder, nog veel verder naar het westen, Malta of Melite. De eilanden krijgen Gods woord te horen. En vanuit de profetie van Jesaja niet alleen het woord van God te horen, maar de Heere werkt er ook. Want dat is de betekenis van: de eilanden zullen naar zijn leer wachten. En dan trek ik de lijn nog 1 keer door. Want die eilanden, en Malta is er een Bijbels voorbeeld van, zijn in het Oude Testament eigenlijk heel bijzonder een beeld. Er staat in het Hebreeuws een woord dat betekent eiland of kustland. Een land, een gebied ergens aan de zee of door water omgeven. Een eiland, zoals wij het ook noemen. Maar die eilanden in het Oude Testament, in heel het boekje Jesaja en in andere profetische boeken, zijn altijd weer een beeld voor de mens die het verste bij God vandaan is. Dat is de Bijbelse betekenis van de eilanden in de profeten. Dat moet u een klein beetje zien ook vanuit het wereldbeeld van de Israëliet in die dagen. Als zo'n Israëliet naar de Middellandse Zee, naar de kust ging, dan wist hij ergens in de verte, waar ik het niet eens met het oog zo waarnemen kan, maar ergens in de verte, daar liggen de eilanden en de kustlanden. Ergens ver weg, dat zijn de uitersten der aarde. Zo zag een Israëliet dat. Dat is de betekenis die het woord eilanden in Gods woord heeft. De mens die het verste weg is. Zit hier vanavond. Als u nu, ja dat moeten we misschien ook maar niet doen, maar als u nu zo in gedachten is wat rondkijkt in de kerk, zou er dan misschien iemand zijn onder ons die zegt, en van alle mensen deze avond in de Jeruzalemkerk ben ik het verste bij God vandaan. Dat zou kunnen. Iemand die misschien ook wel moet zeggen, omdat ik me het verste bij God vandaan gezondigd heb. Dat je het zo eens nagaat, en we kennen natuurlijk ook niet iedereen hier, maar dat je misschien voor jezelf al denkt, en die is zo voor mijn gedachten toch veel dichterbij dan ik. Ja, als het nu gaat over de vraag wie het verste bij God vandaan is. Maar niet te ver voor God. Niet te ver voor een God die Paulus Schipbreuk liet leiden voor een eiland. Die er een heel schip met eerbied gesproken aan gaf. En die de 3 maanden van de kostbare tijd van de zendingsreizende apostel aangaf om een eiland op te zoeken, mensen ver bij God vandaan. Ziet u, dat is de boodschap van Malta. God wil komen tot mensen die zo ver bij hem vandaan zijn. En als u nu vanavond misschien in gedachten wel ja moest zeggen op die vraag, ben u diegene die het verste bij God vandaan bent. En de duivel heeft tegen u gezegd, veel te ver om ooit nog gevonden te worden. Veel te veel gezondigd om ook nog door de Heere bereikt te worden. Maar dan predikt de geschiedenis van vanavond ons nog. Wat een moeite de Heere wil doen om zulke mensen op te zoeken. Voor hem, en dat is het wonder, is geen afstand te groot. Zo is God, gemeente. En er was op Malta niemand die naar hem vroeg. En niemand die naar hem zocht. Maar God nam reden uit zichzelf. En als er vanavond iemand zo in de kerk zit, en als iemand het misschien moet zeggen, ik ben zo'n eilandbewoner geestelijk gesproken, vanavond komt de Heere nog met zijn woord. Vanavond komt de Heere nog, zoals het begin van Jesaja 42 het zei, zie, mijn knecht, met een hoofdletter, dat is de Heer Jezus Christus. Mijn uitverkorene, met een hoofdletter, dat is opnieuw de Heer Jezus Christus, die ik ondersteun. Hij zal het gekrookte riet, het geknakte, niet verbreken. Al moet u zeggen, dat u het zo waard bent om verbroken te worden door de Heere. Al moet u het zo zeggen, dat u zo zwak bent en niets hebt voor de Heere om aan te brengen. Hij zal de rokende vlaswiek, dat is zo'n walmend olielampje, niet uitblussen. Ook al moet u het zeggen, bent zo waard dat de Heere me zo uitblussen. En dat hij niets meer met me te maken zou willen hebben. Maar hij zoekt mensenkinderen op. En de eilanden en de heidenen zullen naar zijn leer wachten. En hij zal ze onderwijzen en brengen in het rechte spoor. Gemeente, we gaan afronden. We zijn getuigen geweest van een schipbreuk. We hebben allerlei lijnen getrokken deze avond. En ik hoop dat er iets bij mag zijn tot ons onderwijs en boven alles voor ons hart. De grote vraag is ook, hebben we het geestelijke onderwijs? En laat het dan de laatste vraag zijn. Hebben we het geestelijke onderwijs uit deze geschiedenis ook mogen verstaan? God maakt zalig in zijn weg. God redt en God behoudt in zijn weg. En dat is een weg. En dan wijs ik nog even terug naar de vorige keer. Dat is de weg waarbij een mens niet overstapt. Waarbij een mens overboord moet. Waarbij een mens in Gods weg en door Gods wonder en op Gods wijze gezaligd zal worden. Dat is de weg waarin de Heere altijd weer aanwerkt op de eer van zijn eigen grote naam. En wie blijven er dan over aan de oever? Verwonderde mensenkinderen, die het met de tranen van de verwondering in hun ogen zeggen: mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, gij hebt het waargemaakt, en al zo is het geschied, dat ze alle behouden aan land gekomen zijn. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord willen zegenen. U gaf ons in alle rust te mogen luisteren. Verschillende lessen werden uit uw woord opgediept. Met alle gebrek van onze kant. Maar wil het zegenen en wil u het uitwerken in ons hart en in ons leven. We hebben gehoord, Heere, dat u de blindste heiden, nu van God gescheiden, zo wil opzoeken dat hij uw heil gaat erkennen. En Heere, wil het ook geven aan degenen die zo ver en van verre staan. Die zich zo ver verwijderd voelden vanavond misschien en zich niet naderbij kunnen brengen. Zoekt u ze op en komt u als die gezegende knecht van uw vader. Die het gekrookte riet niet verbreekt en de rokende vlaswiek niet uitblust. En die de blinden leidt. In een weg die zij niet geweten hebben. Maar u zult ze niet verlaten. Troost, Heere, uw kinderen met deze dingen. En geef dat ze mogen zien op die grote koning. En geef dat wij alle voor rekening van die koning mogen komen of mogen liggen. Breng ons ook aanstaande zondag weer onder uw woord. En bewaar ons als we van hier gaan, om Christus wil. Amen. Psalm 107, het 15e vers. Hij doet de storm bedaren, de golven zwijgen stil. Nu rijst de vreugde, de baren zijn effen op Gods wil. Nu wijkt verslagenheid naar zoveel angstig slaven, daar God hen veilig leidt. In hun begeerde haven. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.